Onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 101, tweetal coupletten, de versen 1 tot en met 4. 1 en 4. De versen 1 en 4 van Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang. O hooggeduchte Heere, uw naam ter eer. Het eerste en dan ook het vierde vers van Psalm 101. Op vanmorgen komen de woorden van Gods heilige wet tot ons. Wij luisteren gemeente daarnaar met eerbied en aandacht en zingen daarna uit Psalm 119 vers 60, het 60ste vers van Psalm 119 na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Wij lezen de Heilige Schrift. We doen dat gemeente vanmorgen met het boek Jozua, hoofdstuk 7. De schriftlezing is Jozua 7, het gehele hoofdstuk.
Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen zeggende, trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man, en vervolgden hen van voor de poort tot Schebarim toe, en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren, tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide, ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Of dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan? O Heere, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons ontsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg: heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u Israëls. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op, en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. En als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Sarachi. Toen hij het geslacht van Sarachi deed aankomen, man voor man, zo werd Safi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het mij, voor mij niet. Agan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen, en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Agan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels, en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En ze voerden ze naar het dal van Agor. En Jozua zeide: hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hem met vuur, en zij overwierpen hem met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Agor tot deze dag toe. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu het aangezicht van de Heere, gemeente, en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we zowel onze zuster Vlasveld als onze zuster Stan Zwart, die beiden in de afgelopen week bericht ontvangen hebben dat ze lijden aan een ernstige ziekte. Laat ons samen de Heere zoeken in onze gebeden. Uw woord bepaalt ons bij diepe dingen, Heere. Vanmorgen, in deze zondagse dienst, die een voorbereidingsdienst is. En u geldt het wel van elke dienst, Heere, van elke dienst van het woord, dat het woord ons brengt tot het ontstellen voor uw aangezicht en het ons voorbereiden op de ontmoeting met u. Het gewicht van de eeuwigheid en de ernst van de dingen, ze worden altijd op ons hart gelegd. Althans, zo is het de bedoeling van uw eigen getuigenis en van het woord dat u ons doet prediken. En zo geldt het ook deze dag en heel in het bijzonder deze morgen. Maar onze zogenaamde voorbereidingsdienst, Heere, bepaalt ons nog te meer bij dat wat u ons leren wilt. En wat u ons als een spiegel voorhouden wilt. In de ontmoeting van uw woord dat heilig is, met ons leven dat onheilig is. En de spiegel die u ons voorhoudt, Heere, bepaalt ons bij de werkelijkheid van ons bestaan voor u. En vanmorgen in het bijzonder, als in deze dienst al heen gewezen wordt naar de dienst van volgende week, zondagmorgen, als u ons die geeft. Als het heilig sacrament aangericht staat en als u, koning van uw kerk, Heer Jezus Christus, ja, u drie enige God, u in de heiligheid van het kleed van teken en zegel in ons midden zijn wilt. Opdat we zouden beseffen dat de dingen van uw koninkrijk heilig zijn, Heere. En opdat wij ons zouden heiligen en ons voor u zouden stellen. Zo mogen we vanmorgen naar uw woord luisteren. En zo zijn we gekomen. En zojuist aan het slot van het schriftgedeelte werd ons zelfs gezegd dat het teken dat in Israël opgericht werd gold tot op deze dag. En nu zal de steenhoop van Achor daar zo lijfelijk niet meer zijn. Maar toch, als uw woord het ons aanwijst, Heere, dat het tot op deze dag geldt, dan mogen we weten dat u dat bedoelt tot op deze dag. Deze zondag. Tot op deze 6e juni van het jaar 2004. Nu u ons in uw huis hebt samengebracht. En we hier zijn voor uw aangezicht. En dan vragen we u eerbiedig. Doe ons daar iets van beseffen. Dat het woord dat we ontvangen ook vanmorgen niet vrijblijvend zal zijn. En dat het getuigenis dat aan ons hart gelegd zal worden van u afkomstig is. En dat u, Heere, daarin zelf tot ons spreken wilt. Tot ons als ouderen. Tot ons als jongeren. Tot ons als jongens en meisjes die ook bij de gemeente behoren. En die altijd opnieuw ook uw woord ontvangen mogen. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest. Die Geest die u uitgestort hebt. Die Geest wiens komst vorige week heel nadrukkelijk in de prediking aan de orde was. Die Geest die met het woord werken wil. Die Heilige Geest die dat woord levend en krachtig wil maken. Opdat het een plaats in ons leven hebben zal. Opdat we onszelf zouden kennen voor uw aangezicht. Maar, en dat is het uiteindelijke doel. Opdat u, o Heere, groot zou zijn in ons leven. U, de Heilige en de Almachtige. Maar in de Heere Jezus Christus. De genadige en de ontfermende God. Heere, wij vragen het u ootmoedig. Of u onze harten zo wilt schikken. Dat we onszelf ervoor over zullen hebben om uw woord te ontvangen zoals het op ons afkomt. Zoals het zich wil laten gelden. Zoals het een plaats in ons leven zoekt. En dat we het niet afweren. En dat we geen schuiling zoeken. Een schuiling om aan de pijlen van uw woord te ontkomen. En ook om aan de boodschap van genade en van zaligheid te ontkomen. Want genade betekent dat al het onze wordt afgeschreven. En zalig te worden alleen uit genade. Het wijst al het onze af, Heere. En het wijst op u alleen. Maak ons geschikt. Nee, niet in onszelf. Maar door het werk van uw geest. Geef dat uw woord aansluit, Heere. En dat het ontvangen wordt. U weet hoe we ons voorbereid hebben op deze dienst. Misschien wel achterloos. Misschien wel op precies dezelfde wijze als zoals we naar ons werk gaan. Of zoals we boodschappen gaan doen. Of zoals we in het dagelijks leven allerlei dingen doen. Maar ten aanzien van deze dienst. En van de diensten van uw woord. En zeker wanneer het sacrament ter sprake komt. Dan geldt het, schik u om God in zijn woord te ontmoeten. Heere, wilt u het dan doen? Wilt u onze harten bereiden? Opdat uw woord als een zaad vallen zal in weltoebereide aarde. We dragen elkaar aan u de Heere op. U weet van de dingen die ons bezig gehouden hebben in deze afgelopen week. U weet van onze inspanningen. U weet van de dingen die tot onze taak behoorden. U weet van de examens die werden afgelegd door verschillende van onze jonge mensen. Geef uw zegen erop, Heere. En nu het werk wellicht gedaan is in dat opzicht, geef dat er vertrouwen mag zijn. Niet vertrouwen op eigen inspanning, maar op de zegen van u. En beschaam dat ook niet, Heere. U weet van zorgen en moeite. Die zijn er ook in het midden van de gemeente. In het leven van hen wie namen we vanmorgen niet noemen. Maar u weet het. Het is u volmaakt bekend. Gedenk onze zuster Vlasveld, Heere, voor wie het allemaal wel heel moeilijk geworden is. En ze vreesde het al. En die vrees is nu verwoord door de artsen. Het ziet er allemaal medisch gezien niet zo heel mooi uit. Wilt u haar gedenken, Heere? En wilt u in deze diepe wegen zelf nog gunst en genade schenken? U weet de schreeuw van haar ziel. U kent de nood van haar bestaan. Wilt u het vervullen, Heere? En wilt u zich over haar buigen? Wilt u zich over haar ontfermen met uw genade die alle dingen op zijn plaats zet? Opdat haar leven, opdat haar lichaam en ziel gered mogen zijn. Gedenk haar, Heere. Geef dat de weg die ze gaan mag, die ze gaan moet, niet al te moeilijk zal zijn. Dat bidden we ook voor onze zuster Stam. Die eveneens het sterke vermoeden heeft en dat eigenlijk al uit de mond van de artsen ook vernomen heeft dat een ernstige longziekte haar teistert. Gedenk haar. En wilt u geven, Heere, dat er opening komt. En dat u zich ontfermt over haar leven. Dat u haar kronen met goede tierenheid en barmhartigheden. Dat u het verderf wegnemen. En haar in uw gunst gedenken, Heere. We bidden ook voor onze broeder den Breien. Die het ook niet zo gemakkelijk heeft in het verpleeghuis waar hij woont tijdelijk. Gedenk hem met zijn vrouw en de kinderen. Ook wanneer hij zorgen heeft en nood. O almachtige God, het mag bij u bekend gemaakt worden. En u wilt een gebed ontvangen en vervullen. Doe het, almachtige God. Gedenk ook de familie van Leeuwen die in deze afgelopen week ervaren moest dat in de familie wel een bijzonder ernstig ongeluk gebeurde. En een neef door de dood werd weggenomen op nog zo'n jonge leeftijd van 40 jaar. Een sprake ging uit. Heere, laat die sprake vernomen worden in de kring van de familie en in de kring van allen die ervan hoorden. Mens, besef dat u een tijdelijk bestaan hebt. En bouw toch niet op dingen waarop niet gebouwd kan worden. Heere, leg zo het gewicht op ons aller leven. En geef dat er geen rust in ons leven zal zijn, voordat we die rust kennen die alle verstand te boven gaat. Laat ook de oefening in het leven van uw kinderen daarop gericht zijn, o Heere. En schenk ons uw geest ook in deze dienst. Verhoor ons naar uw trouw, tot eer van uw naam, onverdiend. Maar Heere, zo nodig. We vragen het om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 142. Psalm 142, het eerste, het tweede en het vijfde vers. Psalm 142, het eerste vers. Ik riep tot de Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het eerste, het tweede en het vijfde vers van Psalm 142. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het profetenboek van Hosea. De profetieën van Hosea. Een klein gedeelte uit het tweede hoofdstuk. Hosea 2, vers 14. En daarvan enkele woorden uit het midden van dat tekstvers. Hosea 2, vers 14, midden. Deze woorden uit vers 14 van Hosea 2. En het dal Achor tot een deur der hoop. Tot zover. Onze tekstgemeente is dus genomen uit de profetieën van Hosea. Een van de kleine profeten, althans in die zin, dat het boek dat hij heeft nagelaten minder, heel wat minder omvangrijk is dan dat van de zogenaamde grote profeten Jesaja en Jeremia en Ezechiël. Hoewel Jesaja onder de kleine profeten weer een van de grootste is. Maar goed, Hosea wordt meestal gerekend tot de kleine profeten. Maar zijn boodschap was groot. En het woord dat hij namens de Heere brengen moest was zeer indrukwekkend. In welke tijd leefde Hosea? Gemeente, in een geweldige tijd. Hij leefde in de periode dat onder meer koning Jerobeam II de koning over het tienstammenrijk Israël was. Het was een geweldige tijd. Het ging goed met het volk. Althans, naar het uiterlijk gerekend en zelfs ook wel naar de godsdienstige maatstaven van die tijd. De koning, hij was een groot veldheer en door zijn machtige inspanningen heeft hij het zover gebracht dat de grenzen van zijn rijk weer ongeveer overeenkwamen met de grootte van het rijk van koning David. Jerobeam, de tweede weliswaar, hij was een groot en machtig vorst. Er was in die dagen ook sprake van welvaart en voorspoed, want er kwam handel op gang en er waren allerlei contacten met de andere volkeren en er was beïnvloeding over en weer en de economie nam toe en het kwam op een hoogconjunctuur te staan en het volk kwam in aanraking met de cultuur van de andere volkeren en ze verrijkten zich, maar het gevolg was wel dat ze ook onder de indruk kwamen van de godsdienst van die andere volkeren. En toen kwam Baal binnen. Dat was al min of meer het geval geweest enkele decennia of langer daarvoor. Toen koning Achab onder invloed van Izebel eveneens Baal en Astarte geïntroduceerd had. Maar nu werd Baal eigenlijk de God van Israël. Terwijl de Heere gezegd had, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo verbrak het volk het verbond met de Heere en verwekten ze hem tot toorn. En toen werd Hosea geroepen door de Heere. Hosea, de zoon van Beeri. En Hosea, hij moest niet alleen met woorden spreken, maar hij moest tot in zijn huwelijk toe laten blijken wat de bedoeling van de Heere was en wat de boodschap, de aangrijpende boodschap van boete en bekering tot het volk was. Tot in de namen van zijn kinderen toegemeente werd de boodschap, de aangrijpende boodschap van de Heere tot het volk onder woorden gebracht. Jezreel, zijn eerste zoon, ik zal bezoeking doen over het huis van Israël. En toen er een dochter geboren werd, Lo-Ruhama, ik zal mij niet meer ontfermen over het volk. En hun derde kindje, een zoon, Lo-Ami, dit volk is mijn volk niet meer, want ik laat met mij niet spotten. En zo moest Hosea het volk van Israël zelfs door middel van de woorden van onze tekstgemeente herinneren aan het dieptepunt van het volksbestaan in de woestijn, toen Acham in het dal van Achor gestenigd werd vanwege de overtreding van Gods gebod omdat er een ban in het leger was. Welnu, dat is het verband waarin in onze tekst uit Hosea 2 vers 14, het middelste gedeelte, het dal van Achor wordt genoemd. Onze tekstgemeente bepaalde ons bij twee dingen en het komt zomaar uit de tekst voort. Het dal Achor, dat is allereerst een dal van recht, namelijk van het recht van God. En vervolgens zegt onze tekst dat het dal van Achor een deur van hoop is. Tweeërlei prediking aangaande het dal van Achor. Het is een dal van recht en het is een deur der hoop. In het schriftgedeelte dat we eerder in deze dienst gelezen hebben, Jozua 7, komt de naam van het dal Achor ook voor. Tot in het laatste vers toe. We lezen daar, en we hebben het gelezen, ze richten over hem, namelijk over Achan, op een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere af van de hittigheid van zijn toren. Daarom noemde men de naam van die plaats het dal Achor, tot op deze dag. De woorden van Hosea gemeente verwijzen dan ook naar die geschiedenis die ons in Jozua 7 is opgetekend. De dal Achor, we hebben het gelezen, het lag niet ver van de stad Jericho. Jericho, de eerste stad die onder bevel van Jozua ingenomen werd. Hoewel onder bevel van Jozua, het volk en ook Jozua hadden eigenlijk geen enkele invloed gehad en geen enkel toedoen geleverd op de verovering van Jericho. De Heer had het zo beschikt dat het volk alleen maar om de stad behoefde heen te lopen. De eerste dag en de tweede dag tot de zevende dag toe en toen zevenmaal. En toen waren op de stem van de Heer de muren van Jericho gevallen. Jericho, nee, niet door de inspanning van het volk. Maar de Heer had Jericho zomaar overgeleverd, zomaar het volk in de schoot geworpen. En nu had de Heer het volk nadrukkelijk verboden om uit de stad iets als oorlogsbuit tot zich te nemen. Het was een aan God gewijde stad. Het was voor de Heer. De Heer claimde die stad. En het volk had geen enkele inspanning behoeven te leveren en daarom niets van de buit zou voor Israël zijn. Maar toen was daar die man Achan geweest, die van het aan God gewijde, die van het gebannene genomen had. Wellicht op een donkere nacht had hij toch zijn weg gekozen over de ruïnes van Jericho. En hij had goed gekeken en daar zag hij een stuk goud liggen en daar zag hij zilver liggen. En daar een prachtig Babylonisch overkleed. En hij had het schielijk onder zijn eigen kleed gestopt en weer naar zijn eigen tent was hij gesneld. En daar had hij het begraven zo. Niemand wist het en dit was van hem. En we hebben de geschiedenis gelezen, jongens en meisjes, dat daarna de stad Ai moest worden ingenomen. En daar moesten wel de legers van het volk van Israël voor in orde gesteld worden. En zij moesten slag leveren, maar tegen alle verwachtingen verloren ze. En 36 man verloren het leven. En dan? Dan is Jozua in wanhoop. Wat is daarvan toch de oorzaak? En de Heere zegt het hem. Er is een ban in het leger. En als dan het lot geworpen wordt, dan wordt Achan aangewezen als de schuldige. En hij moet het bekennen. Ja, ik zag. En ik kreeg lust daartoe en ik nam. Hij had genomen van wat God toekwam. En dan klinkt het vonnis. Achan. Met alles wat hij heeft wordt vervloekt en dan gaat het gebeuren. Daarop nam Jozua samen met heel Israël Achan, de zoon van Zera, met het zilver en de mantel en de staaf goud, zijn zonen en zijn dochters, zijn runderen en zijn ezels en al zijn kleinvee, zijn tent en alles wat hem toebehoorde en ze voerden hem naar het dal Achor. En dan wordt de dubbele straf van een gevloekte aan Achan voltrokken. Het volk moet hem stenigen en als hij dan doodgestenigd is, dan wordt zijn lichaam en alles wat hij heeft wordt verbrand, zodat er niets van over is. En dan worden nog andere stenen daar opgericht en dan geldt dat die steenhoop als een opgericht teken van de vloek over de zonde van Achan. Een teken daarvan dat de Heere de zonde niet ongestraft laat. Wel nu, gemeente. Daaraan herinnert Hosea. Het dal Achor, de naam Achor, brengt verschrikking en ontsteltenis mee. En de profeet Hosea en de mensen van zijn tijd, ze weten het wel. Hosea hoeft het maar eenmaal te noemen en ze weten het. Daar gaat het over, wat nog steeds herinnert daar die steenhoop van Achor aan het dieptepunt in Israëls volksbestaan. En ze moeten het weten. Onze God is een verterend vuur die zomaar over de zonde niet heen wil. Achor, die naam heeft een diep aangrijpende betekenis. Het dal van Achor, Achor betekent beroering, ongeluksdal, jammerdal, vanwege de overtreding van het heilig gebod van de Heere. Het is het dal van Gods gerechtigheid. En nu, gemeente, nu vindt de Heere het nodig dat het volk van Israël daaraan herinnerd wordt. Door de prediking van Hosea, gemeente, let daarop. Door de prediking van Hosea wordt het gebeuren rond Achan en Achor weer helemaal in het midden van het volk gelegd, opdat ze het zullen beseffen dat dit in hun geschiedenis gebeurd is. En dan lezen we in de omgeving van onze tekst het volgende. We lezen daar vers 13 en ik selecteer even en straks kom ik wel op het volgende terug. Daarom ziet, ik zal haar, namelijk dat volk van Israël ten tijde van Hosea, ik zal haar voeren in de woestijn. De woestijn. Wel, dat is die plaats waar het gebeurd is. Want nog net op het randje van de woestijn is Israël daar, als ze het beloofde land willen gaan binnentrekken. En als ze dat land mogen gaan veroveren. Ik zal haar voeren in de woestijn. De Heere brengt dus dat volk, ten tijde van Hosea, dat inmiddels al jaren en eeuwen in het land woont, een ogenblik in de gedachten terug in de woestijn. De Heere brengt het dus als een concrete zaak in het midden van het volk. Die geschiedenis die daar gebeurd is in de woestijn. De woestijn. O jawel, de woestijn, dat was de plaats waar de Heere dat volk geleid heeft. En waar de Heere dat volk onderhouden heeft. En waar de Heere dat volk zoveel gaven gegeven heeft, de woestijn. Dat was de plaats van het manna. En dat was de plaats van het water uit de rotssteen. En dat was de plaats van de wolkolom en de vuurkolom. Maar de woestijn, dat was ook de plaats van de opstand, van het gemor en van het murmureren van het volk. Telkens en telkens weer opnieuw. De woestijn. Dat was de plaats waar Korach, Datan en Abiram tegen de Heere waren opgestaan. De woestijn, dat was de plaats waar Achan zich vergrepen had aan dat wat van God was. De woestijn, dat was de plaats waar het volk herinnerde aan haar onbekeerlijkheid ten aanzien van de Heere. En nu stelt de Heere haar een spiegel voor. Weet dit, mijn volk, zie in de spiegel, dit is uw bestaan. Uw woestijn bestaan, Israël. En wat u betreft, spreekt het van onbekeerlijkheid en afkeerigheid. Gemeente, vanmorgen worden ook wij door middel van de prediking in de woestijn gevoerd. Waar ons een spiegel wordt voorgehouden. We worden vanmorgen geroepen, gemeente, om in deze voorbereidingsdienst in die spiegel te zien. En niet alleen vanmorgen, maar ook vanmiddag en vanavond en deze hele week. Omdat met deze zondag de week van voorbereiding is ingetreden. Ons wordt een spiegel voorgehouden. En daartoe is het nodig dat we een ogenblik gebracht worden in de woestijn van ons leven. Wat zegt ons avondmaalsformulier? Ten eerste, jawel, ten eerste, daar begint het kennelijk mee. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf. Wat? Wat moeten we bedenken, gemeente? Zijn zonde. En zijn vervloeking. Geliefde gemeente, dat zeg ik niet. En dat hebben onze vaderen niet zomaar gezegd, omdat ze dat graag wilden zeggen. Maar het is de lijn van de schrift. gepredikt door Hosea, aan de orde gesteld door Jozua. Overigens, die twee hadden nog dezelfde naam ook. Een ieder. Jongen en meisje, dat gaat jullie niet voorbij. Een ieder. Bedenken voor Gods aangezicht zijn zonde en zijn vervloeking bij zichzelf. Niet met het oog op een ander, maar bij zichzelf. Opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen. En nu weet ik wel, gemeente, dat dit bekende woorden zijn. En dat ze altijd klinken in een voorbereidingsdienst. En u kent ze al van buiten. Als we zo straks ons formulier zullen gaan lezen, dan weet u al wat er komt. En dan besef ik best dat het niet zomaar is als een pijl die zich hecht aan uw hart en daar trillend in blijft hangen. Gemeente, het is allemaal zo uitgesleten. Het is zo bekend, we weten het wel. Oh, die drie dingen uit het formulier, die bedacht, die overdacht moeten worden, en we zien er nauwelijks van op. Maar vanmorgen is het wel als een pijl bedoeld, geliefde gemeente. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Jawel, en laten we het dan toespitsen op die zonde van Achan. Wat was de zonde van Achan? Israël werd eraan herinnerd. En wij worden er vanmorgen aan herinnerd. Hij had gestolen. En niet zomaar. Maar hij had God bestolen. Hij had genomen. Hij had naar zichzelf genomen. Wat van God was. Waarvan de Heere gezegd had. Maar dit is van mij. En Achan had gezegd. En ik neem het. Ik neem het voor mezelf. En daar moet dat volk ten tijde van Hosea aan herinnerd worden. Maar uit het feit, gemeente, dat dat dal van Achan dus op diverse plaatsen in de schrift genoemd wordt. En dat de Heer het behaagd heeft. Dat het ook in de vorm van de Heilige Schrift ook ons voor ogen gesteld wordt. Daaruit blijkt, gemeente, dat het ook ons geldt. En dat die zonde van Achan ook de onze is. Nou, de Heere maakt dat nog wel heel concreet en heel actueel in de prediking van Hosea. Leest u maar eens met me mee in Hosea 2 vanaf vers 7. Zij bekent het niet, dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb, en haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb, dat voor de Baal gebruikt wordt. De Heere zegt, ik heb u overladen met gunsten en voorrechten en weldaden. En ik heb u zoveel gegeven, gemeente, is het niet zo? Toch ook weer in de afgelopen 3 maanden, of niet? De prediking van... ...stand gebleven. En de deuren van het huis van God staan elke zondag nog open... En er is zoveel ook in uw persoonlijk leven waarvan de Heere het zegt. En de Heere ziet u vanmorgen als het ware in de ogen. En zegt hem, maar heb ik je niet veel gegeven? In de instandhouding van je leven, in het eten en het drinken dat telkens je deel was. En in het woord van mij dat telkens klonk. En in de gezondheid en in zoveel dingen. Ik heb het je gegeven. En het is een klacht van de Heere hier. Maar je hebt het besteed niet in mijn dienst. Je hebt het niet voor mij besteed. Je hebt het van mij afgenomen en je hebt het voor jezelf besteed. Je hebt het besteed voor de afgoden. Je hebt het aan de Baal gewijd. En zo, gemeente, zo klinkt deze klacht van morgen in onze oren op deze voorbereidingszondag. Of geldt het soms niet? Weet u, ik moet het eigenlijk nog sterker zeggen. Want het was niet zomaar een zonde. Maar de Heere zegt, en dan wordt het wel heel aangrijpend. De Heere zegt, Jozua, er is een ban in het leger, Jozua. En daarom kan ik met u zomaar niet meer optrekken. Ik had het wel beloofd. Maar er is een beletsel gekomen, er is een hindernis. En ik, vanwege de deugd van mijn gerechtigheid, kan daar zomaar niet overheen. Er is een ban in het leger en daarom, het kan niet meer en ik trek me terug. En nu ben ik geen profeet, gemeente. Maar ik ben wel uw dienaar. Hoe komt het? Hoe komt het? En u begrijpt best hoe ik het bedoel. Hoe komt het dat het aantal van degenen die aan de avondmaalstafel aanzitten zo gering is en zo gering blijft? En nogmaals, we kennen elkaar goed genoeg om te beseffen hoe deze woorden vanmorgen in ons midden klinken. Het gaat wel om het echte werk en om het ware werk. En ook dat staat op mijn beoordeling niet, maar we zien het. Hoe komt het, geliefde gemeente, dat er geen of nauwelijks toename is? Hoe komt het dat het in de gemeente zo stil is? Hoe komt het? Of is het niet zo? Ontkent u het? Hoe komt het dat onze jonge mensen daarnaar gevraagd, en ik heb het in het afgelopen seizoen op de catechisatie gedaan, dat onze jonge mensen daarnaar gevraagd, maar eigenlijk niet of nauwelijks antwoord kunnen geven op de vraag of ze wel eens horen hoe God een mens bekeert? Hoe komt het dat er vele jonge mensen in onze gemeente zijn die uit hun directe kring niet of nauwelijks kunnen aanwijzen degenen op wie ze echt jaloers zijn? Hoe komt het, gemeente? Hoe komt het dat ik er in de gemeente zo weinig tegenkom die werkelijk zijn vastgelopen met zichzelf en uit wier mond iets komt van, en dan beleeft, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe komt het, geliefde gemeente? En begrijpt u me alsjeblieft goed, ik ontken niet dat het er is, maar het is zo schraal. Hoe komt het dat er zo weinigen zijn die uit de volheid van de beoefening van het geloof kunnen spreken over wie Christus is? Hoe komt het dat er zo weinigen zijn die kunnen spreken over de ontmoeting met hem en het bediend worden uit hem? Hoe komt het? Gemeente, vult u het maar aan en laat het wegen. Ach nee, dan zal ik deze grote woorden niet spreken en zeggen dat er in onze gemeente een ban is. Maar toch laat ieder het zichzelf wel afvragen. Is het misschien ook onze zonde dat we wat God toekomt onszelf toeëigenen? En dat we er wat mee worden en dat we er wat mee zijn? En dat we allerlei gronden hebben en misschien nog wel gevoelige toestanden ook. Maar de Heere zegt, het is niet van mij. En dan zegt de Heere, ik zal je in de woestijn voeren. En vanmorgen, gemeente, worden we eraan herinnerd. Denkt u eens na wat het voor Achan geweest is toen hij ontmaskerd werd, toen daar het lot geworpen werd. En daar was het zijn stam. Nou ja, er waren nog zoveel geslachten in zijn stam. Maar het volgende lot werd geworpen. En toen was het zijn geslacht. En het volgende lot werd geworpen. En toen was het zijn familie. En toen, viel het lot op Achan. En dat bedoelt de Heere in de prediking van het dal van Achor, geliefde gemeente. Dat lot eens op u valt. En dat u het ziet. En dat u iets verstaat daarvan, dat u wordt aangewezen in de prediking. En dat het uw belijdenis is, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, Heere. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Want als je in het dal van Achor gebracht wordt, geliefde, dan word je ontmaskerd. Dan valt het lot op je. Dan kun je er niet meer onderuit. Dan moet je naar voren treden, want je wordt naar voren geroepen. Want in de kerk waar iedereen het ziet en weet, maar voor Gods aangezicht heel persoonlijk. Dan krijg je als het ware je schuldbrief thuis. En wanneer je de enveloppen openschudt, dan zie je je naam. En dan staat erin dat je een schuld hebt die je uit eigen mogelijkheid niet betalen kunt. En wanneer je in het dal van Achor wordt ingeleid, gemeente, dan word je gesteld voor het recht van God. De Heere die rechtvaardig is. En elk van zijn geboden is recht. En Gods recht eist genoegdoening, gemeente. Daar moet betaald worden. Achan moest ook betalen. En hij moest betalen met zijn leven. Met zijn leven. Er moet betaald worden en hij kan het niet meer goed maken. En wanneer je in het dal van Achor geleid wordt, dan kom je er ook achter dat de Heere dat vonnis serieus neemt. Want het wordt uitgevoerd. Het is geen loos alarm. Het is geen ijdele bedreiging. Maar het wordt uitgevoerd. Want dan moet ik zelf alles inleveren en dan gaat al het mijne eraan. En dan geldt het, ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen totdat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Het dal van Achor, gemeente. Neemt u het mee. We worden vanmorgen en we worden deze week geroepen om onszelf te toetsen voor het heilig aangezicht van de Heer. Toets u hierop. Of u zichzelf er al voor overleden krijgen om door de Heer te worden aangewezen. En ontmaskerd te worden. Die tollenaar. Ja, die bracht zichzelf. Die werd daar gebracht op die plaats. O God. Wees mij zondaar genadig. Het dal van Achor. We moeten verder. En we mogen verder. En nu lees ik in versen 13 en 14 in hun geheel zoals ze staan. Daarom ziet. Ik zal haar lokken. En ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen ze optoog uit Egypteland. Wat ik tot dusver zei, gemeente, dat is dat de Heere een aanklacht richt op het volk. Een aangrijpende aanklacht. Want dat volk, dat behoorde tot het verbond des Heren, het had het zich onwaardig gemaakt dat de Heren nog met haar van doen wilde hebben. En daarom, de Heren had het gezegd, door middel van de namen van de kinderen van Hosea, ik zal bezoeking doen. Ik zal mij niet meer ontfermen. Dit volk is mijn volk niet meer. En leest u eens in vers 5. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal een heiningmuur maken, zodat ze haar paden niet zal vinden. De Heere zal haar gaan geeselen als het ware en de Heere zal haar onder zijn kastijding brengen gaan. En in vers 8, nog een keer, daarom zal ik wederkomen en ik zal mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. Dat alles wat ik u gegeven heb en wat u voor de Baal gebruikte, ik zal het wegnemen. Oordeel, gericht. En dan in vers 13, onze tekst, althans direct eraan voorafgaand, opnieuw, daarom. Maar dan lezen we heel wat anders, en we hebben het al gelezen. Daarom, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Oh, we mochten verwachten dat de Heere zou zeggen, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheen. En nu lezen we daarentegen, daarom ik zal haar lokken en ik zal naar haar hart spreken. Gemeente, dat is onverklaarbaar. Dat is onverklaarbaar vanuit Israël. Die gaat de Heere ontferming en genade prediken. Dat volk, voor dat volk van afwijkers, dat volk van Achorieten, dat volk dat evenals Achan de dood verdiend heeft. De Heere zegt, ik zal haar lokken. Dat betekent, ik zal haar trekken, ik zal haar overreden, ik zal al haar weerstanden doen verdwijnen. De Heere zegt, ik zal haar voeren in de woestijn, ik zal haar verlossen, zoals ooit Israël uit Egypte in de woestijn geleid is. De Heere zegt, ik zal naar haar hart spreken, ik zal liefdevol gaan spreken, van hart tot hart. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Ik zal haar de belofte van het beloofde land geven. Hoe is het mogelijk, gemeente, dat volk dat straf en oordeel en gericht verdiend heeft? En nu gaat de Heere van genade spreken en van ontferming. En dan, ja, de Heere zegt aan het begin van vers 14, ik zal, hij zal het doen, zo zeker als hij God is. Hij zal zijn genade en zijn ontferming gaan geven. Ik zal. Ik zal dat dal van Achor tot een deur der hoop gaan maken. U zegt, maar hoe is dat mogelijk? Het dal van Achor, het is toch de plaats van het gericht? In het dal van Achor werd toch de zonde bezocht? Daar sprak toch alles van vloek en van oordeel? Daar, in dat dal van Achor, daar komt de mens toch om? Gemeente, en zo werkt de Heere. Zo werkt de Heere. Hij brengt een mensenkind aan wie hij genade bewijzen wil. Hij brengt hem in het dal van Achor. Hij brengt hem op die plaats waar alles spreekt van recht en van gerechtigheid en van oordeel en van straf. En van het feit dat ik de zwaarste straf van God verdiend heb. Zo werkt de Heer. Hij leidt zijn heiligen wonderbaar. Altijd anders dan ze het zelf gedacht hebben. Als hij een mens op de hoogte wil brengen, dan brengt hij hem eerst in de diepte. Als hij hem in de ruimte wil gaan stellen, dan brengt hij hem eerst in de engte. Als hij de zonde wil gaan vergeven, dan gaat de Heere de zonde eerst bekend maken. Als de Heere het licht van zijn ontferming wil gaan laten schijnen in het hart van een zondaar, dan doet hij hem eerst zien hoe duister en hoe aangrijpend de zonde is. Dit is de weg. Dit is de weg waarin de Heere zondaren leidt. En daarom geldt het te meer. Daarom geldt het ook u, die Gods genade kent, een ieder. Bedenken zijn zonde en vervloeking. Gods genade, geliefde, wordt niet gekend buiten het dal van Achor, maar juist in de weg van het dal van Achor. Heeft de Heer het niet gezegd hier in Hosea 2? Daarom, ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal u een heiningmuur maken, dat ze haar paden niet zal vinden. Ik zal u vast laten lopen. Dit is de weg. Zoekt uw genade. De Heere zegt, ken uw ongerechtigheid. Zoekt uw vergeving. De Heere zegt, weet dat u een zondaar bent. Zoekt uw verlossing. De Heere zegt, voel toch de banden des doods. Aanbid u de Heere. En is het uw verlangen om hem te kennen? De Heere zegt, mensenkind, ken jezelf. Dit is de weg. Mag ik het u vragen? Hebt u met het oog op het heilige avondmaal, of niet zozeer met het oog op het heilige avondmaal, hebt u zichzelf er al voor over leren krijgen om door genade zalig te worden? Want dit zal ook telkens weer in het leven van Gods kinderen de weg zijn om in het dal van Achor gebracht te worden. In de afsterving van mijzelf, in het kennen van mijn eigen boze bestaan, opdat ik de zonde leer haten en ontvluchten, opdat ik een vijand van de zonde zal zijn, en opdat ik dan ook opruiming in mijn leven zal gaan brengen, gemeente. Opdat de dingen die niet kunnen ook weg zullen gedaan worden. In de afsterving van mijn oude mens, in het dal van Achor, als de Heere je laat zien wie je bent, opdat genade genade zal zijn, en opdat het een wonder zal zijn, en opdat het in het leven van Gods kinderen, geliefden, werkelijk een wonder zal blijven. Daar is de Heere om begonnen, dat genade een wonder is. En waar ligt het geheim? Hoe is het mogelijk dat het dal van Achor een plaats van genade, dat het dal van Achor een deur der hoop wordt? Hoe kan het dat daar de zaligheid, dat daar de bron der zaligheid te vinden is? Hierin ligt het. Dat de Heere de toorn over de zonde, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, gebracht heeft. Hij die tot zonde gemaakt is, hij op wie de zonde en de ongerechtigheid gelegd is, hij die de weg gegaan is die wij moeten gaan en die wij moesten gaan, kind des Heren. Hij is in de woestijn gevoerd, hij is in het dal van Achor gebracht, want er was een ban in het leger. Er moet aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan worden, de zonde moet geboet, de schuld moet weggedaan, het recht van God moet hersteld worden. En dat heeft nu Gods lieve Zoon gedaan. En zo alleen, om zijnentwil, kan het dal van Achor tot een deur der hoop zijn. Dat dal van de dood, dat voorportaal van de ondergang, het wordt nu voor allen die in dat dal van Achor geleid worden, daar wordt het een deur op de toekomst des Heren. Daar wordt het een dal der hoop, een deur, een poort, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Geen toegang, geliefden, tot het koninkrijk der hemelen, dan alleen door het dal van Achor. En hoe is het aangrijpend? Dan wordt dat dal van Achor hier een deur der hoop genoemd. De hoop als de tweelingzuster van het geloof. Het geloof, dat zinkt op het woord van God voor het hier en nu. Maar de hoop ziet uit naar de wenkende toekomst. Het geloof weet dat de Heere met mij is, al is het in de woestijn. Maar de hoop weet dat het op het beloofde land aangaat. Het geloof beleidt met Psalm 56. Dit weet ik, dat God met mij is, al is het in het dal van Achor. Maar de hoop beleidt het met Psalm 138. De Heere zal het voor mij voleindigen. Het blijft niet het dal van Achor. Het geloof vertrouwt, maar de hoop verwacht dat de Heere ooit alle banden zal verbreken en dat hij me ooit in de ruimte zal stellen, en dat wat hier door het geloof in beginsel gekend wordt, dat hij het door de hoop ooit geven zal, als ik God aanschouwen zal. En daarom beleid ik, ik verwacht de Heere en ik hoop op zijn woord. Ja, ik verwacht de Heere meer dan de wachters op de morgen. De hoop, het is als het anker der hoop dat ingeslagen is in het binnenste heiligdom, waarheen Christus gegaan is met het bloed der verzoening, in het heiligdom waar hij zit, van waaruit hij al de zijnen regeert, door zijn woord en geest. En dan kan het zijn, als de Heere mij leidt in het dal Achor en ik verzuchten moet, Heer, ik zal nog één deze dagen omkomen. Wel, dan wil de Heere toch hoop aan mijn ziel geven. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder, ik hoop op God. En ik zal hem nog loven, want hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Dan, geliefden, dan mag ik zien. Dan mag ik zien op die steenhoop. Die hoop stenen die daar opgericht is. Als een gedurig gedenkteken. Als het ware als een sacrament. De steenhoop. Als een teken en een zegel van wie God is. En wie hij is in de weg met de zijnen. De steenhoop in het dal van Achor. O jazeker, het wijst ons op de onkreukbare gerechtigheid van God. Het wijst ons daarop dat de Heere eist. Dat de Heere genoegdoening eist. Het wijst ons daarop dat al mijn wegen vastlopen. En dat, wat mezelf betreft, dat ik daaronder die hoop stenen zou moeten liggen. Maar wie zo door het dal van Achor trekken mag, voor hem of haar, is die steenhoop in het dal van Achor ook een sacrament. Een teken en een zegel van de gewisse beloften Gods. Dat er één is ondergegaan. Christus Jezus. En die steenhoop in het dal van Achor, die geeft ook hoop. Hoop op God. En volgende week, geliefden, zal die steenhoop opgericht zijn. Hier. Voor wie is het avondmaal des Heren? Wie zal met profijt voor zijn of haar ziel mogen toetreden om te zien op hem? Nee, niet u. Als u geen besef hebt van het gewicht van de zonde. En als u er niets van weet dat God een God van recht en van heiligheid is. Niet als u tot nu toe altijd nog met een grote boog om dat dal van Achor bent heen gelopen. Niet als u zichzelf er telkens aan onttrekt wanneer u aangewezen wordt door het lot van Jozua. Niet als u deze hoop niet kent. Maar wie zichzelf in het dal van Achor leerde veroordelen en de Heere leerde toevallen, die leerde dat genade genade is. Die mag het belijden. Ik verwacht de Heere. En die mag het weten. Hij doet welhaast uw heilzondagen. Uw hoop herleven naar zijn gebod. En ik mag het belijden. Mijn redder is mijn God. Amen. We zingen Psalm 43, het derde en het vierde vers. Wij lezen nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood, eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij op deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, Al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs der kerk. Laat ons samen danken en bidden. Veel onderwijs kwam er vanmorgen tot ons. Heren, onderwijs uit uw woord. Onderwijs uit de weg die uw volk Israël ging. Tot schade en schande. Onderwijs dat het volk ontvangen moest en ter harte nemen moest en daaruit leren moest. Onderwijs, Heren, dat u in uw woord hebt neergelegd, opdat het ook aan onze harten zou worden gelegd en het is vanmorgen gedaan. En nu is aan ons, Heren, het zien in die spiegel en het ons voor u stellen in waarachtige zelfbeproeving. In het gebed, beproef vrij van omhoog ons hart, dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. En de beproeving en de toetsing, u doet het in het dal Achor, Heren. U doet het daar, waar u een mens eerlijk maakt, eerlijk voor u. Maak het ons, Heren, met het oog op de heiligheid van het sacrament en met het oog op de onsterfelijkheid van onze zielen. Opdat we een mishagen aan onszelf hebben en ons voor u verootmoedigen. Opdat we, Heere, hem kennen mogen, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. In wie alles tot stilte gekomen is, uw toorn en uw wraak en de straf. Hij die het gedragen heeft, in welke weg hij gerechtigheid verworven heeft om uit te delen. Aan geen anderen dan aan wederhorigen, aan geen anderen dan aan opstandelingen, aan geen anderen, Heere. Die zich een plaats in het dal Achor moeten geven. Zo wordt het dal van Achor, o, als een wonder, niet uit berekening, maar als een wonder, zo wordt het tot een deur, tot een poort van hoop. Heren, wilt u het ons leren? We danken u voor wat we vanmorgen ontvingen, het wacht op uw zegen. En het was aan onze zijde veel te kort, Heren, deze diepe dingen. O, wilt u er maar inhoud aan geven, wilt u het maar verdiepen in onze ziel? Opdat het gekend mag worden, uw naam tot eer en ons tot zaligheid. Gedenk ons, o Heren, in uw trouwe zorg. Wilt u ons weer samenbrengen deze middag, als het opnieuw een bijzondere dienst zal zijn, als een drietal kinderen der gemeente gedoopt zal worden. Geef aan de ouders en aan de gezinnen en aan ons allen uw zegen, vanuit het gepredikte woord uit de schrift en vanuit het ons voor ogen gestelde woord van het sacrament. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het vijfde vers uit Psalm 43, Psalm 43, vers 5. Thank you. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.